Goedenavond. Wat gezellig dat u er allemaal bent. Oh, nou, dat vind ik echt heel jammer. Dat kwam dat deze meneer kwam zo gezellig binnen. Ik denk, dan ga ik daar maar zo op deze manier even op in. Ja. Een aantal mensen van de raad hebben vanmiddag al heel hard gewerkt in Alkmaar in de Grote Kerk. Ik moet zeggen dat was een fantastische bijeenkomst in het kader van woningbouw en woningbehoeften. Ik wilde dat toch even hier kwijt. En ik open hierbij deze vergadering. Er hebben zich geen insprekers gemeld. Dus we kunnen meteen door naar agenda punt 3. Overige onderwerpen. Er staat hier dat de de verslagen, pardon. Heeft er iemand een opmerking over het verslag van 15 september? Heeft er iemand een opmerking over het verslag van 20 september? Nou, dan worden deze verslagen toch fantastisch gemaakt. En dan zijn ze hierbij vastgesteld. Dan kom ik bij de lijst van bestuurlijke toezeggingen, Algemene Raadscommissie. In de eerste plaats wilde ik even mededelen dat toezegging 11, nummer 20, dat is dus de 11-20, dat zijn de bankjes, die kan eraf. Er wordt hard aan gewerkt. 11-12, sorry. En 11-12 kan ook afgevoerd. Nou, juf. Incidentele woningbouw in het buitengebied. Ja, dus zo spoedig mogelijk is hier goed uitgevoerd. Mevrouw Diels?
Ja, wij hadden nog een paar vragen. Inderdaad, bij een aantal toezeggingen staat zo spoedig mogelijk. En daar wouden we toch wel iets concreter antwoord op hebben. Dus dat is bij 11-12. Dus incidentele woningbouw. Die kon eraf. Oké, ja, sorry. Dat was die. Dus dat was heel spoedig mogelijk inderdaad. 11-16 staat zo spoedig mogelijk. En bij 11-23 staat zo spoedig mogelijk. Dus of daar wat concreters op ingegaan kan worden, graag.
Geachte collegeleden, kunt u daar iets over zeggen?
Voorzitter, 11-16, dat is van meneer Roem de portefeuille, dus daar kan ik eigenlijk niet over zeggen. En 11-23, dat gaat de vraag van meneer Groot over de AED's, daar kom ik de volgende keer op terug.
Kunnen we die datum nu noteren in plaats van zo spoedig mogelijk?
Ja, voor wat betreft de AED wel.
Ja, want ik denk.
En die andere twee, dat gaat over de afsluiting voorstaat, dat is ook van meneer Roem. Dus
ja,
dat,
dank u wel. Meneer Apeldoorn.
Dan bedoelt u de volgende commissievergadering?
Ja.
Oké, ja. De heer Groot die hielp me nog net aan om dat even te vragen. Ja, dank u wel.
Oké.
Nee, dat zal ik zeker niet doen, voorzitter. Bij nummer 11-21, dat is ook van meneer Roem, daar staat een voorstel datum afdoening 13-10-2011. Die datum is al voorbij, maar die mag nog niet afgevoerd worden, want er moet nog een financieel overzicht, financiering Oude Hof, et cetera, volgen. Dat hebben we nog niet binnen. Dus er moet graag een andere datum ingevuld worden.
Dank u, dat wordt genoteerd. Gaan we naar de ingekomen stukken. Een heleboel memo's. Is er iemand die iets wil zeggen over een memo of hem op de agenda geplaatst wil hebben?
Oké, dan beschouw ik dit punt ook als afgehandeld. Ik weet niet hoeveel tijd hiervoor stond, maar... En dan gaan we naar B4. Het voorstel betreft het vaststellen van de verordening winkeltijden gemeente Bergen. Oh nee, ben wel, nou ga ik weer te snel. Is er een mededeling vanuit het college?
Ja, voorzitter, ik heb een paar mededelingen. Maar ik zit even te twijfelen of ik dat niet bij het rondje maatschappelijke zaken zou doen. Maar licht er toch maar even twee uit waarvan ik denk van nou, die hoort niet helemaal bij maatschappelijke zaken. Althans niet over de gemeenschappelijke regeling en zo. Dat is dat ik wil doorgeven dat de nota kunst en cultuur, die stond gepland voor het vierde kwartaal. En zoals het er nu uitziet, komt die in de commissie in januari en komt de nota in de raad in de maand februari. En voor wat betreft de bibliotheek hebben we tijdens de presentatieavond aangegeven dat de visie dit jaar nog zal komen. Er zijn nog steeds zeg maar gesprekken vinden plaats tussen Kennemerwaard en Bergen. Dat heeft echt wat meer tijd nodig, merken wij. En ook naar aanleiding van de presentatieavond zijn door een aantal fracties ook zaken aangeleverd die we goed willen bekijken. Dus daar is iets meer tijd voor nodig. Dus wij koersen aan op de commissie van januari. Maar uiterlijk wordt het februari in de commissie. Dus voor wat betreft de bibliotheekvisie.
Fijn, dank u wel. Dit waren ze. Ja.
En, nog eentje over de voetbalkooi in Egmond aan de Hoef. Het lijkt me wel zinnig om daar nog iets over te zeggen. Omdat daar ook iets over in de krant heeft gestaan in Egmond aan de Hoef. Op dit ogenblik zijn we dus in gesprek met de ondernemers daar. Om te kijken naar een oplossing voor, voor de zaken die zij denken dat die als overlast zouden kunnen ontstaan door de voetbalkooi. Dus we zijn nog in gesprek met die mensen. En er wordt in de krant iets gezegd over dat het plan helemaal stilstaat, maar dat is niet zo. We gaan gewoon wel door, maar we gaan wel eerst heel goed met de omwonenden en ondernemers in gesprek.
Fijn, dank u wel. Nou, ik denk dat in deze tijd van het jaar het ook wel een beetje kan opschuiven, dat dat niet zo heel erg is. Dan gaan we nu over tot de rondvraag. Mevrouw Diels? Meneer Haring, gemeentebelangen. Ik vergeet de partij. Mevrouw Braak van GroenLinks. Meneer Van der Hoek van D66. Hij schudt wel, maar dat kunnen ze niet zien verderop. Meneer Apeldoorn van CDA. Nee, nou, dit gaat... Meneer de Jong van CDA. Kom uit.
Nee, voorzitter. Ik heb ook deze keer geen vragen.
Misschien is er vanmiddag iets opgekomen. Nu wil ik zeggen meneer Tammo, maar het is niet goed.
Het mag hoor, dat mag. Maar er kwam bij mij toevallig wel een vraag op zitten. Ik betrek het op mijn leefomgeving, de Herenweg. Ik weet niet of u zich een klein beetje kunt visualiseren.
Die nou ja, welk stukje Herenweg?
Die kruist, en daar ga ik nu naartoe. Die kruist op een gegeven moment met de Nieuweweg en de Wagenmakersweg. En dat zijn allebei B-wegen. En de meeste B-wegen die uitkomen op de Herenweg, daar heeft de Herenweg een voorrangssituatie. En met deze wegen niet. En dat leidt nogal eens tot gevaarlijke situaties. En ik wil eigenlijk wel eens nauwkeurig weten waarom dat niet het geval is.
Dat wilt u van de wethouder weten?
Waarom dat geen voorrangskruising is?
Ik, vanuit mijn eigen ervaring, is het ook heel makkelijk om de afdeling verkeer op te bellen. En krijgt u meteen een antwoord.
Nou, ik heb dat al een keer gedaan, maar ik krijg daar heel onduidelijke terugkoppelingen van. Dus ik doe het nou maar op deze manier.
Mevrouw Bakker, VVD. wethouder is niet aanwezig, dus ik neem aan dat deze vraag wordt genoteerd en dan staat er zo spoedig mogelijk achter. En dan kunnen we de volgende keer dat weer goed doen. Nu naar agendapunt B4. Voorstel betreft het vaststellen van de verordening winkeltijden gemeente Bergen. Wie van u mag ik het woord geven? Mevrouw Diels?
Nou, op zich heb ik weinig vragen. Want ik had in het stuk lezende, had ik zo, ik denk, ik mis eerste paasdag, eerste pinksterdag, maar dat zijn zondagen. Ja, daar kwamen we inderdaad ook later achter, dus die vragen heb ik dus niet meer. Dit is een landelijke wet, dus op zich kunnen we er eigenlijk verder weinig over zeggen. Zelf vind ik het heel erg jammer, want ik vind het 24-uurseconomie hoeft voor mij niet. Dus wat ons betreft mag dit als A-stuk door.
Dank u wel. Mevrouw Braak, wilt u iets zeggen over dit onderwerp? Geen opmerkingen? Nou, zal ik dan maar gelijk kort door de bocht vragen A of B-stuk? Oké. Okay. Meneer van... Nou, mevrouw... Pardon, maar we zijn nog niet klaar. Wie van het CDA mag ik het woord geven?
Ja, ik had wel een klein vraagje. Sorry, voorzitter.
De Jong,
maar
CDA?
Het moet kunnen. Ja. Ik heb het gelezen en inhoudelijk weinig vragen, maar het zal wel een overbodige vraag zijn. Maar ik heb nergens kunnen vinden dat overleg is gevoerd met vertegenwoordigers van de detailhandel en dat zij het volledig eens zijn met de zaken die in de verordening staan. Dat lijkt me toch wel een leuk gegeven.
Het is een vraag of er de overleg is geweest.
Ja.
Oké, okay. Maar we maken eerst het rondje af, eerste termijn. Wie van de... Ja, mevrouw Bakker, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Volgens ons is het een A-stuk. Dank u wel.
Dank u. Mevrouw Hafkamp.
Kort maar even antwoorden of de overleg is gevoerd met de detailhandel. Nee, dat is ook helemaal niet nodig, want er verandert namelijk helemaal niks. Het is gewoon exact hetzelfde. En we zijn gewoon verplicht om het opnieuw door de raad te laten vaststellen in verband met die wijziging van die winkeltijdenwet. Maar het is allemaal hetzelfde. Dus er is ook geen overleg nodig, naar mijn mening. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Behoefte aan de tweede termijn? Het CDA heeft zich nog niet uitgesproken over een A of B-stuk.
Oh, dat is een A-stuk.
Oké, dank u wel. Dan wordt dit een A-stuk voor de volgende raadsvergadering. Maar nu. Gistermiddag hebben we een prachtige rondleiding gehad van het bestuur van de Kunsttiendaagse. En... nu gaan we over de collectie spreken. Meneer Haring, heb ik gisteren al gehoord, heeft een aantal vragen. Gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Voor de vragen in eerste instantie een opmerking. Wij vinden het een goed geschreven stuk en de inhoud vinden wij ook heel fraai. Wij zitten op een aanpak als deze al een aantal jaren te wachten. Het opschonen van kunst is niet een simpele zaak. Er moet heel goed over nagedacht worden. En als je dit stuk leest, dan blijkt dus ook dat er goed over nagedacht is. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat in eerste instantie. Ja, er zijn altijd wel wat vragen te stellen. Ik had ze al aan de wethouder doorgemaild dat ze kan bekijken. En dan hoor ik straks wel of zij ofwel die vragen nu gaat beantwoorden of dat dat later schriftelijk gebeurt. De vragen zijn betreffende de mogelijke verkoop van een deel van de collecties. Hoe worden de makers benaderd en wat als die zelf al zijn overleden? En hoeveel gaat het proces kosten? Vraag 2. Als verkoop daadwerkelijk plaats gaat vinden, hoe vindt dan de prijsvaststelling plaats? Of wordt er gekozen voor een veilingvorm, bijvoorbeeld met een bodemprijs? Vraag 3 is, op welke manier kan er een balans worden gemaakt tussen de bovenstaande twee vragen en wellicht nog een positief saldo worden vergaard? En hoe ligt de verwachting? Hoe hoog zal het bedrag misschien zijn? Vraag 4. Hoeveel jaar na het nu te nemen besluit kunnen betrokkenen nog beroep aantekenen tegen onze beslissing? En hoe zal hiermee worden omgegaan? Vraag 5. Wat zijn exact de gevolgen van verschenkingen en legaties qua tijd en qua kosten? 6. Wat gaat er gebeuren als makers of eventueel nabestaanden constateren dat er in het verleden niet correct met de werken is omgegaan en dat er schade is opgetreden? Zijn dergelijke risico's vervat in nog beschikbare legatieovereenkomsten, voorwaarden voor schenking of BKR-overeenkomsten? Hierbij verwijs ik even naar de rondleiding die de Raad pakweg een klein jaar geleden heeft gehad in Elkshoven, waarbij wij een aantal werken in erbarmelijke staat hebben moeten aantreffen, helaas. Vraag 7. De NHKC-collectie wordt buiten de opschoning gehouden. Maar het onderhoud van de stukken valt wel binnen het budget van Nieuw-Kranenburg. En wat kunnen hiervan de consequenties zijn, de financiële consequenties? En dan de ene laatste vraag, vraag 8. Opschoning van de collectie van Museum Sterkenhuis zal vermoedelijk geen financieel voordeel opleveren. Kunnen er afspraken worden gemaakt dat eventueel overbodig geworden stukken met respect naar bijvoorbeeld een landelijk depot worden doorverwezen? En ik kreeg van mijn collega, onze cultuurhistoricus Frits David Seiler, nog één opmerking. Er moet één categorie afzonderlijk geregeld worden, dat is de archeologie. Een deel van de vondsten van onder meer Rampenbos uit 1989 is destijds naar het provinciaal depot in Wormer gebracht en wordt door de provincie tegenwoordig min of meer als hun eigendom beschouwd. De vraag is of dat moet worden bevestigd of dat het materiaal terug moet naar het nieuwe depot binnen de gemeente Bergen en dus geïntegreerd wordt met de cultuurhistorische collectie onder de beheersstichting Nieuw-Kranenburg. Dat is het, voorzitter.
Mevrouw Braak, heeft u vragen? Meneer Van den Hoek. Sorry, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn blij dat hier nu eindelijk werk mee gemaakt wordt. Met opschoning en op enzovoort. Toch hebben wij nog een aantal vragen. Bladzijde 2. 1. Hoe kan het dat het collectiebeheer tekortschiet? Zijn het amateurs, vrijwilligers? En als zij betaald worden, hoeveel dan wel? Bladzijde 3. Punt 2. Waarom moet de kunst aangeboden aan kunstenaars die het gemaakt hebben en die ervoor betaald zijn? Is dit wettelijk geregeld? Ja. ik hoor al aan me dat die vraag overbodig is. Dank je wel, Ineke. Vraag 3. Ik stel hem toch maar even, Ineke. Is categorie D, hè? Dus bladzijde 3. Is het niet wat optimistische verwachting om daar nog kopers voor te vinden? 4, dat is bladzijde 4, in overleg wordt bepaald wie verzekeringsplichtig wordt. Kranenburg is toch zelfstandig? En vraag 5, bladzijde 5, is toch merkwaardig dat Kranenburg betaald moet worden voor de opschoning en afstoting van de collectie? Dat was het voorlopig. Dank u wel.
Meneer Apeldoorn, CDA.
Klopt. Ik had een vraag over het selecteren van de werken. We hebben inderdaad, collega Haring refereerde daar al aan. In het oude gemeentehuis zijn we rond geweest. Er staat heel veel en mooi werk. We zijn bezig met de vakcommissie voor het nieuwe gemeentehuis. Is dat ook nog niet raadzaam om wat stukken achter te houden of uit te zoeken die wij daar kunnen laten plaatsen? Dat was mijn vraag.
Wilt u iets anders de vraag stellen, mevrouw?
Nou, er staat een hele categorie A, B, C en D. Maar er zijn best wel werken, zitten daartussen, die in het nieuwe gemeentehuis tentoongesteld of aan de wand gebracht kunnen worden. Ja? Nou ja, dat voorzichtig.
Oh, pardon, neemt u. Wie van de VVD kan ik het woord geven? Mevrouw Bakker.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hadden ongeveer dezelfde vraag over hoe er wordt omgegaan met de erven van de werken van de kunstenaars. Verder, worden de vrijwilligers nog betrokken bij het inventariseren en opschoning van alle kunstwerken? Want ik neem me aan dat zij ook toch wat know-how hebben. En verder, over de bestaan kostenraming voor opschoning, kan ook bij benadering worden aangegeven hoe de verhoudingen liggen tussen de categorieën A, B, C en D. En ik had eigenlijk nog een vraagje over punt 4 van bladzijde 4. Daar staat dat er extern overleg is gevoerd met de heer Bruintjes, directeur van Nieuw-Kranenburg. Is er nog iets uit dat overleg gekomen wat ja, wat we kunnen gebruiken, wat we kunnen, wat hout snijdt. Heel goed. Dank u wel, voorzitter.
Dan is nu het woord aan de wethouder. Of wilt u nog even overleg hebben?
Ik probeer zo goed mogelijk de vragen te beantwoorden en een paar vragen van D66. Misschien zou u die nog een paar willen herhalen, want de twee, maar daar komen we zo wel op. Dan kunt u misschien... Oh, dat is misschien fijn, ja.
Ik wil wel nog even, als we één opmerking tussendoor maken, het besluit staat hier nu met vier punten, maar bij het echte raadsbesluit, het raadsvoorstel, zal dat beknopter worden weergegeven. Oh. Nu is het in het raadsbesluit beknopter weergegeven. Maar de inhoud is niet veranderd. Ik praat nu iets na waar ik niet helemaal het gevoel van heb dat ik het begrijp. Dat komt misschien straks nog aan de orde.
Kan ik beginnen? Even de vragen van meneer Haring van Gemeentebelangen. Die heeft heel veel vragen gesteld. Het begint met betreffende de mogelijke verkoop van een deel van de collectie. Hoe worden de makers benaderd en wat als die zelf al zijn overleden en hoeveel gaat dat kosten? Het is namelijk zo dat er is een leidraad opgesteld met richtlijnen. Dat zijn landelijke richtlijnen. Dus het is eigenlijk een heel... pakket aan richtlijnen voor de musea en alles wat te maken heeft met kunst en collecties. En daar, ja, zeg maar, er is een soort ongeschreven wet dat alle musea zich daar ook daaraan houden. Dus ik refereer een aantal keren aan die richtlijnen die gevolgd zijn door het instituut collectie opgesteld door het instituut collectie Nederland.
Mag ik even wat aanvullen? Ja, die ongeschreven wet die wordt regelmatig geschonden. Laatst is ook weer een kunstwerk verkocht om een museum in stand te houden. Dus ja, wat dat er gaat, ja, wat is ongeschreven?
En dan weet u ook, het is goed dat u dat opnoemt. Dan weet u ook dat dat kwalijke gevolgen heeft voor dat museum. En er is geen museum die dat eigenlijk wenselijk acht. Dus op het moment dat dat gebeurt, komt men heel negatief in de publiciteit. En dat betekent ook dat je dus een negatief imago krijgt. En er is eigenlijk, ik ken niemand die daarop zit te wachten. Dus ik denk dat het een hele slechte zaak is dat dat ook is gebeurd. Maar in ieder geval, ik ga maar even naar de vragen, maar voor het afstoten van de werken die niet gaan behoren tot de kerncollectie, worden richtlijnen gevolgd die door het instituut Collectie Nederland zijn opgesteld. De leidraad voor afstoting van museale objecten. En daarbij wordt ook de ethische code nog gehanteerd voor musea. En in deze richtlijnen wordt ook aangegeven wat de werkwijze is voor de afstoting, waaronder hoe hiermee om te gaan. Dus er wordt eigenlijk gerefereerd een aantal keren aan die leidraad. En u heeft een vraag over de kosten. De kosten zijn geraamd in het collegevoorstel. En uw tweede vraag was, als verkoop daadwerkelijk plaats gaat vinden, hoe vindt dan de prijsvoorstelling plaats of wordt er gekozen voor een veilingvorm, bijvoorbeeld met een bodemprijs? De prijsstelling vindt plaats door een kunsthistoricus en over de wijze van afstoting wordt per werk een keuze gemaakt. Het veilen van werken is één van de opties als teruggave niet tot de mogelijkheden bestaat? En op welke manier kan er een balans worden gemaakt tussen bovenstaande, dus uw eerdere vragen, en wellicht nog een positief saldo worden vergaard? En hoe ligt dat in de verwachting? Nou, er zijn eigenlijk geen verwachtingen uit te spreken. Dat is gewoon heel lastig. Dat kunnen we niet. Daarvoor moet eigenlijk eerst worden bekeken om welke werken het precies gaat. En er moet rekening worden gehouden met het feit dat die werken uiteindelijk verkocht worden. En de werken die uiteindelijk verkocht zullen worden, zullen ook niet de meest waardevolle werken zijn. Hoeveel jaar?
Nou, mevrouw Luttig, meneer Haring wil graag nog iets toevoegen, vragen.
Kleine interruptie. Voorzitter, is het juist dat die werken in eerste instantie dan aan collega musea moeten worden aangeboden?
Eerst dus aan de eigenaar zelf en of erven. En daarna is het, ik ken de leidraad niet uit mijn hoofd, maar volgens mij is het daarna de stap om het aan te bieden aan andere musea. Oh. Hoeveel jaar na het nu te nemen besluit kunnen betrokkenen nog beroep aantekenen tegen onze beslissing en hoe zal hiermee worden omgegaan? Nou, ook dit wordt aangegeven in de leidraad en deze zal worden opgevolgd. Wat zijn exact de gevolgen voor schenkingen en legaties qua tijd en kosten? Dat was uw vijfde vraag. Per werk zal worden bekeken of en welke voorwaarden er bij een schenking of legaat van toepassing zijn. Vraag 6. Wat gaat er gebeuren als makers of eventueel nabestaanden constateren dat er in het verleden niet correct met het werk is omgegaan of dat er schade is opgetreden? En zijn dergelijke risico's vervat in nog beschikbare legatieovereenkomsten, voorwaarden voor schenking of BKR-overeenkomsten? Ook dit zal moeten blijken tijdens de opschoting en afstotingsoperatie. Een aantal dingen kunnen we gewoon nu niet vooruit zeggen. Dat is een beetje het lastige. De NHKC-collectie wordt buiten de opschoting gehouden. Maar het onderhoud van de stukken valt wel binnen het budget van Nieuw-Kranenburg. Wat kunnen hiervan de consequenties zijn? Nou, wij gaan niet over het opschonen van de NHKC-collectie. Zij dienen dus zelf de opschoning en afstoting te bekostigen. En dan uw laatste vraag. Opschonen van de collectie van Museum Sterkhuis zal vermoedelijk geen financieel voordeel opleveren. Kunnen er afspraken worden gemaakt dat eventueel overbodig geworden stukken met respect naar bijvoorbeeld een landelijk depot worden doorverwezen? Nou, ook hier verwijs ik even terug naar de leidraad die opgesteld is. Dan heeft u nog een vraag namens meneer Frits David Zeiler. Dat gaat over een van de fondsen, hè, van de Rampenbos. Die is destijds naar het provinciaal depot gebracht in de Wormen. Voorzitter, die vraag kan ik nu niet direct beantwoorden. We gaan dat onderzoeken en we komen daar in de volgende commissie op terug.
Dank u wel. Meneer Haring, u wilde iets vragen. Echt direct of kan het in tweede termijn?
Dan ga ik even verder met de vraag van D66. Hoe kan het dat het collectie weer tekort schiet? Zijn het amateurs vrijwilligers? Ik denk dat het heeft te maken met name met de hoeveelheid en van de collectie. En precies weet ik niet, maar dat loopt gewoon achter. En heel precies, ik denk dat het beter is dat wij daar schriftelijk nog even op terugkomen, op die vraag. Ik kan niet helemaal overzien. Volgens mij heeft het met de hoeveelheid te maken, maar ik weet het niet precies. En dan heeft u een vraag over de categorieën, volgens mij.
Dat is hetzelfde wat collega Haring vraagt. Van de waarde en is het wel juist, staat het wel op de juiste plaats, et cetera? Is het wel in de juiste categorie ingedeeld? Heeft die categorie eigenlijk nog wel waarde? Hè? Maar die vraag heeft u al beantwoord.
Ja.
Dat is eigenlijk niet in te schatten op dit moment.
Nee, het is niet in te schatten. Het is ontzettend veel wat opgeschoond moet worden. En de verwachting is dus ook echt dat, uiteindelijk zal het zo zijn dat de meest waardevolle stukken natuurlijk ook behouden blijven en een goede plek moeten krijgen en een goed depot verdienen. En ja, de wat zeg maar stukken van wat mindere waarde, ja, daar zal op een andere manier mee omgaan worden, weer volgens de richtlijnen. En dan zegt u, in overleg wordt bepaald wie verzekeringsplichtig wordt. Kranenburg is toch zelfstandig? Kunt u dat toelichten, die vraag misschien?
Nou, dit is een open vraag. Hè? Dus het zou dus nog kunnen dat die verzekering de gemeente in de toekomst gaat betalen. En dat vind ik vreemd.
Dat lees ik
er zo uit.
Nee, er is vorige keer hebben we afgesproken, dat is in het vorige stuk naar voren gekomen, dat wij verantwoordelijk blijven tot na de opschoning. Hè? Dus we gaan eerst nu opschonen en daarna gaan we kijken, willen we kijken van wie er nou uiteindelijk verzekeringsplichtig wordt. Dus daar komen we op terug. Het is wel een belangrijke vraag die u stelt. Die heb ik vorige keer ook. In het vorige stuk ging het ook over de verzekeringsplicht. En we hebben nu gesteld, wij zijn verzekeringsplichtig tot na de opschoning.
We gaan niet nu een gesprek voeren. Tweede ronde.
Misschien kunt u in de tweede ronde anders even aanvullende vraag stellen. En u stelt dat het merkwaardig is dat Kranenburg betaald moet worden voor de opschoning.
Ja,
ik dacht dat op bladzijde 5 dat even kijken, ja, ik heb nu die vraag niet bij me hier voor me. Ik heb de vraag aan u gegeven. Kijk, de Kranenburg, die moet betaald worden door de gemeente hiervoor. Kunnen ze dat zelf niet betalen? Of kunnen ze dat zelf niet doen? Dat vind ik merkwaardig.
Dit gaat over het opschonen van de gemeentelijke collectie en de collectie van het Sterkenhuis. Daar gaat het over.
Ja, dat begrijp ik.
En daarvoor hadden wij als gemeente al geld gereserveerd. En u zegt hier dat Kranenburg betaald moet worden voordat het natuurlijk in het nieuw Kranenburg komt, is het belangrijk dat het eerst opgeschoond wordt. En daar hebben wij al budget voor gereserveerd.
Ja, maar toch blijft het, zij hebben daar toch die mensen rondlopen.
Ik moet u toch eigenlijk na zoveel tijd wijzen op een vergaderorde. Ik ben eigenlijk een beetje perplex. Dus dat heb ik. U wilde natuurlijk nog een toelichting geven. Maar ik denk dat het zo is dat de gemeente betaalt voor de opschoning. En niet Kranenburg. Ja. De vragen van het CDA. Ik dacht dat D66 nu klaar was.
Ja, wel, nou voorlopig wel. Misschien dat u nog een aanvullende vraag in de tweede termijn. Nou, één vraag ging ook over de ABCD-categorieën. Ja, waarom worden die bijvoorbeeld niet, een aantal daarvan niet opgehangen in het gemeentehuis? Hè? Nou, dat wordt dus echt helemaal per stuk bekeken of het geschikt is uiteindelijk voor het gemeentehuis. Het is niet zo dat dat zomaar kan. Ja, ik zou haast wel zeggen, gaat u de leidraad bijpakken? Want het is echt een heel scala aan regels. En het is gewoon het voert te ver om al die regels hier te gaan toelichten en uitleggen. Misschien, als u geïnteresseerd bent, kunt u die gewoon inzien natuurlijk op het gemeentehuis. Dat is helemaal geen probleem, maar het voert echt technisch veel te ver om hier tot in de details te treden. Maar eerst gaan we gewoon kijken, hè, hoort het bij de kunstenaar zelf? Kunnen we het aanbieden aan een musea? Kan het wel in een gemeentehuis? Hè? Is het klimaat wel goed in een gemeentehuis om een kunst... stuk op. Nee, maar al dat soort factoren. Is een lichtval? Is een lichtinval wel... Ik word nog deskundig. Is een lichtinval wel gevonden? Dat ging over de ABC.
Mevrouw Luttiks. Meneer Haring.
Ja, dat was de vraag die ik net wilde stellen, voorzitter.
Ja.
Dat is, kunnen wij hier misschien per fractie een kopie van die leidraad krijgen? Want... op alle vragen eigenlijk komt het antwoord, het staat in de leidraad. Dan is het wel leuk om die leidraad even te lezen.
Nou, zou die leidraad niet gewoon op de respis kunnen dan? Is dat niet, als we hem weer, of is het, als we allemaal zo'n pak krijgen? Ik heb geen idee.
Nou, misschien kunnen alleen de fracties die echt dat willen zien, dat die een vinger even opsteken en dan drie.
Zou ik hem maar op de respis zetten?
Ik steek mijn vinger dan. Even op, wij hoeven hem als fractie niet. Ik ben zelf betrokken geweest bij de voormalige gemeente Egmond. Ben ik secretaris geweest van de commissie die daar de hele opschoning gedaan heeft. En ja, die leidraad die ken ik. En die zit zo goed in elkaar. En wij hebben er geen behoefte aan om die leidraad verder te zien.
Voordat hij in het fractiekamertje komt liggen en eventueel op RISB is, als daar... behoefte aan is, kreeg het er haast niet uit. Meneer Apeldoorn, dacht ik dat u nog een vraag had, toch? Nee? Oké, dan gaan we naar de vragen van de VVD.
Ja, één vraag ging het over betrekken van de vrijwilligers bij het opschonen. Nou, dat lijkt me niet verstandig om dat te gaan doen, want dan zou je echt, denk ik, ben ik bang toch dat er een willekeur gaat ontstaan. Dan heeft u iets gezegd over het verschil in de verhoudingen met het opschonen van de ABCD-categorieën. Nee, er is geen verschil in de verhoudingen van de ABCD-categorieën. En wat er precies uit het overleg met meneer Berijntjes is gekomen, dat kan ik u niet zeggen.
Dank u wel. Kunnen we afspreken dat de vragen die nu niet goed beantwoord konden worden, de antwoorden schriftelijk naar ons toe komen voor de raadsvergadering?
Ja, dat kunnen we afspreken. Dat u nog de vragen die nog open blijven staan, dat u die schriftelijk beantwoord krijgt.
Dan zou die van meneer Bruintjes er ook eventueel bij kunnen.
Ja.
Wat dacht u? Fractie van de VVD, A of B? Van CDA? D66? Voel me een dokter.
Onder één wil ik toch nog even aan toevoegen. Als de richtlijnen nou hierbij gevoegd waren, waren heel veel vragen overbodig geweest.
Grepen dat een...
Dus het wordt een
behoorlijke... Oh, daar waren we... Maar ik heb begrepen dat het een behoorlijk stuk is. Dus dat... goed, mevrouw Braak...
A.
Meneer Haring.
Mag ik nog een tip geven erbij? Voor het A of B zeg? Of C,
aan mij? Of aan de vergadering?
Aan de voorzitter natuurlijk.
Aan de wethouder bedoelt u?
Ik correspondeer toch via de voorzitter met de wethouder?
Oké, ja, gaat uw gang.
Oké. Okay. Nou, ik wou als tip meegeven dat het misschien in het kader van de opschoning misschien soms handig kan zijn om bijvoorbeeld zwaar beschadigde etsen in de laad te laten leggen in plaats van te gaan onderzoeken wie de eigenaar is en wat het kan opbrengen. Want het zou wel eens kunnen zijn dat dan de baten een stuk lager zijn dan de kosten. Dat is een tip die ik mee wil geven. En verder A.
Als het niet in de leidraad zo staat, kan het niet. Hè? Dat begrijpt u wel. Oké, volgens, ja, formeel. Is het nu volgens de agenda 9:00 echter? Het is pas 8:10. Gaat... de vergadering akkoord met het voorstel dat we nu niet pauze nemen. Waar we even goed moeten bij stil moeten staan, zijn er mensen die naar de andere vergadering moeten. Of die een andere fractiegenoot verwachten hier. Want dan kan het niet, hè. We hebben er juist laatst in het presidium over gesproken dat we ons een beetje aan de tijd moeten houden. Maar we kunnen nu wel. Oké, okay, ik ga hier niet verder zeuren. Nu naar eigenlijk een nieuw onderdeel. Er is heel sterk vooral gevraagd om de commissie maatschappelijk werk weer... maatschappelijke zaken, zo neem me niet kwalijk, dat is helemaal, weer in leven te roepen. En dat leek in het algemeen toch niet zo handig om te doen. En... wat betreft dit punt is dus afgesproken in het presidium dat op de agenda van de B-sessie in de even maanden, het is nu 10, dus dat klopt, door fracties, door middel van een agendaverzoek, tijdig punten voor dit onderwerp kunnen aandragen. Dit is dan om de betrokkenheid wat meer te vergroten en het specialisme binnen de fracties ook te vergroten, te bevorderen. Er zijn door de VVD vragen ingediend in zaken de WMO. De vraag heeft de wethouder gelukkig nog tijdig kunnen ontvangen. Want alle fracties waren denk ik toch een beetje overroeld door deze nieuwe manier van werken. En verder wordt door de wethouder het punt wetwerken naar vermogen behandeld. En dan wil ik nu het woord geven aan de portefeuillehouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal zaken die ik graag aan u wil met u wil bediscussiëren of bespreken. In ieder geval de vragen van de VVD, dan laat ik daar mee beginnen. Zij hebben vier vragen ingediend. Vraag 1, is er na de bijeenkomsten van de ronde tafelgesprekken met de burgers getoetst of er voldoende burgers zijn bereid om mee te denken in het kader van het opstellen van een nieuw WMO-beleidsplan? Nou, dit is heel lastig natuurlijk om te toetsen. We hebben natuurlijk op veel verschillende manieren de inwoners benaderd, via flyers, via de krant. U weet dat er een enquête is geweest onder 4000 inwoners, waarvan we er bijna 1000 hebben terug ontvangen. Er zijn inspraakavonden geweest. En onze indruk is dat we voldoende informatie hebben om het WMO-beleidsplan op hoofdlijnen vorm te geven. En natuurlijk zal in het vervolgtraject bij de concretisering van een aantal speerpunten opnieuw met de inwoners in gesprek worden gegaan. En uit evaluatie blijkt dat we het als gemeente redelijk goed doen op het WMO-terrein. Dus dat is eigenlijk voor ons wel een heel belangrijk punt. En dus het blijft natuurlijk lastig om te kijken van heb je nou wel voldoende inwoners bereikt. Want in de tweede bijeenkomst, zoals u weet, was er heel weinig animo voor de burgers. Nou, uw tweede vraag, zijn de beleidsmedewerkers en ambtenaren voldoende voorgelicht en voorbereid om alle WMO-taken in voldoende mate uit te voeren? Onze medewerkers zijn natuurlijk voldoende voorgelicht en ook voorbereid, maar tegelijkertijd wil ik opmerken dat de ontwikkelingen vanuit het Rijk heel complex en groot zijn. En er zit een behoorlijke tijdsdruk op wat er op ons afkomt. Het is niet alleen de WMO, maar daarnaast ook nog de wet werken naar vermogen. Ook de jeugdzorg en passend onderwijs en een aantal... Sorry? Ja, AWBZ. Dank je wel, Marleen. De WMO-AWBZ is eigenlijk, ik zei WMO, de AWBZ is, de WMO is eigenlijk natuurlijk een wet die ontstaan is uit de, langzaam wordt de AWBZ nu uitgekleed, om het maar een beetje negatief te zeggen. En we zijn op dit ogenblik ook binnen de organisatie bezig om een plan van aanpak te maken voor 2012, omdat er heel veel op ons afkomt. Over de ontwikkelingen die ik u net noemde. Dus als u zegt van bent u voldoende voorbereid en voorgelicht, Nou ja, voorgelicht wel, want we krijgen natuurlijk ontzettend veel informatie op ons af. Voorbereid in die zin dat we dus bezig zijn met een plan van aanpak. Maar dat we, ja, dat ik best wel aan u wil kenbaar maken dat het heel veel is naast onze, zeg maar, normale dagelijkse werkzaamheden. Komt dit er eigenlijk in, als een soort van, ja, ik noem het een beetje een tsunami, toch wel erbovenop. Derde vraag van de VVD. De gemeenten willen inzicht krijgen in de zorgaanbieders. Is er voldoende transparantie voor wat betreft deze aanbieders, CQ, zorgorganisaties? Er is een projectplan. Dat wordt regionaal opgepakt. En een van de onderzoeksopdrachten is gaan kijken welke zorgaanbieders er zijn regionaal, welke zorgorganisaties. Maar daarnaast wordt dus ook gekeken naar welke indicaties zijn er qua zorg, qua begeleiding. En uiteindelijk krijgen we dus overzicht, ook voor de gemeente Bergen, in hoeverre wat bijvoorbeeld het begeleidingsaspect dan, hè, wat naar ons toe gaat komen in 2013 ook. In welke vorm dat is, in hoeveel dat is. Dus dat wordt inzichtelijk gemaakt. Uw vierde vraag, de WMO kent een van de volgende procesverplichtingen. Jaarlijkse rapportage omtrent de klanttevredenheid. En dan vraagt u, wordt deze in de gemeente Bergen jaarlijks getoetst? Ja, deze wordt jaarlijks getoetst. Deze wordt getoetst met name ook onder de mensen die het zorgloket bezoeken. Nou, dat waren de vragen van de VVD. Dan,
pardon, wou ik even vragen of de VVD of dit genoeg is of even, dan kunnen we dit punt afsluiten, denk ik.
Ja, bedankt voor de antwoorden. Ik heb voldoende informatie voor nu. Dank u wel, voorzitter.
Wil u nu de wet werken?
Ik heb ik heb nog even kijken hoor. Ik heb er twee puntjes aan toegevoegd wat ik vond dat het hoorde bij maatschappelijke zaken. Dus ik heb het iets en ik dacht we hebben toch wat meer tijd, dus ik kan dan daar gebruik van maken. Eerste wat ik belangrijk vind om aan u door te geven, dat er naar aanleiding zeg maar van wat er gebeurd is in Amsterdam, met gezien in de peuterspeelzalen en de kinderopvang, dat er vanuit ministerie zeg maar onderzoek is gedaan bij alle gemeenten en men heeft zeg maar een project is men opgestart. En in dat project heeft men aan de hand van het onderzoek is gebleken dat een aantal gemeenten, en dan gaat het over zeg maar het handhavingstraject, achterblijven ten aanzien van het handhavingstraject. En wij zijn dus één van de gemeenten zeg maar wat als achterblijvende gemeente wordt zeg maar geregistreerd. En na 31 oktober komt dat ook op, zij gaan een website, of zij hebben een website waar je dat op kan terugvinden. Ik vind het ook belangrijk dat u daarvan op de hoogte bent. Wij hebben dat ook, wij hebben ook contact met het ministerie daarover. We hebben ook een plan al gemaakt daarvoor, een handhavingsplan. Want het gaat met name erom dat als er iets niet goed is, hè, wat je dan aan beleid hebt. En dat is hetgeen wat nog mist, want wij hebben gewoon jaarlijks onze controles. We controleren elk jaar de peuterspeelzalen, de kinderopvang. Dus dat is gewoon allemaal goed. Alleen vanuit het ministerie is er nu extra druk gezet van er moet ook een soort handhavingsbeleid komen van als er iets niet goed gaat.
Pardon, meneer De Jong, CDA.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil er even op inhaken. Er zal op termijn een handhavingsplan moeten komen. Maar bij de jaarlijks of die onderzoeken die u doet of heeft gedaan tot nu toe, komen we wel of niet goed uit de bus. Dus dat is even wat relevanter, denk ik.
De onderzoeken die worden gedaan, komen wij goed uit de bus. Ja. Maar in ieder geval, ik denk, kijk, dat dit soort dingen komen toch op een gegeven moment op een website terecht. En ik vond het belangrijk om u daarover te informeren. Dus wij gaan binnenkort, dat plan komt in het college. We verwachten in december dat in het college komt. En dat wordt allemaal gecommuniceerd met het ministerie.
Meneer Schneider, D66.
Ja, u zult er ongetwijfeld zelf ook aan gedacht hebben. Maar er kan toch een korte klap gemaakt worden als je het handhavingsbeleid van een gemeente kopieert, die het allemaal voor elkaar heeft bij de overheid, dan ben je toch zo klaar?
Ja, dank u. Ja,
ik maak het niet, maar het is een goed idee.
We het een beetje informeel kunnen houden.
Dat hebben wij ook gedaan, Jan. Ja, dus het is nu nog even zaak om, dat wordt ook voorgelegd aan het college, uiteindelijk ook aan de raad. En er zit ook een werkproces aan van hoe wij binnen de ambtelijke organisatie in het vervolg ook omgaan met handhaving. En dat is nu het traject waar we in zitten, afstemming dus binnen de ambtelijke organisatie. Dus we hebben het niet ingewikkelder gemaakt dan het is.
Nou, daar ben ik.
Wel? Ja, meneer Schneider, D66.
Nou, daar ben ik alleen maar heel blij om. Hè, want, maar even blijf me dan hangen van. Want het is nou lullig dat je nou op zijn website terecht
komt. Wat hoort hier eigenlijk?
Oh, nou ja, goed.
Vervelend?
Vervelend dat je nu dat je op die website terecht komt. Dus had je dat niet kunnen voorkomen? Dat is het enige wat ik dan nog interessant vind. Want je had, het is copy-paste en heb je al klaar geweest. Had je het niet kunnen voorkomen? Voor de rest stappen verder prima hoor, maar.
Nou, het gaat eigenlijk over prioriteiten stellen. Daar gaat het over. Er ligt zoveel werk dat er op een gegeven moment dat je op een aantal punten, als je weet dat je kinderdagverblijven gecontroleerd worden, dat je jaarlijks je rapportages krijgt, dan heb je met het beleid dat je extra beleid moet gaan maken om het ook nog eens te handhaven voor als het niet goed gaat. Zeg je nou, ik wil eerst, hè, dat stel ik uit. En daar gaat het over. Dus dat blijft met een aantal zaken blijft dat toch de discussie. Wat wil u als raad het eerste zien? Nou, daar gaat het over. Dus. Ja, voorzitter, dan wil ik dit punt afronden als u het goed vindt.
Ja,
dan
prima.
Wil ik naar een tweede puntje wat ook gerelateerd is aan de GGD. Wij hebben natuurlijk als algemeen bestuur hebben de GGD opdracht gegeven, de 24 gemeenten ook, van jullie moeten bezuinigen. Dat is eigenlijk even in het kort de opdracht. Nu heeft de GGD een van de punten waar ze nu naar kijken, dat is de huisvesting voor de consultatiebureaus. En zij zijn nu aan het onderzoeken in alle gemeenten of ze dus op huisvestingskosten van de consultatiebureaus kunnen bezuinigen. En daarbij kijken ze ook naar ons. Dus dat wil ik alvast. Ik zeg ook dat het is heel pril en ik kan er verder ook nog niks over zeggen. Maar ik wil het wel alvast hier mededelen. Nou, dat was het puntje van de GGD. Dan gaan we naar de regionale samenwerking. Ga ik eerst eventjes kort iets zeggen. Dat er wordt ook dus voor wat betreft de jeugdzorg wordt er gekeken of we regionaal kunnen gaan samenwerken. En er is nog maar eigenlijk één bijeenkomst geweest. En het enige wat ik daarvan kan zeggen is dat er het is een bijeenkomst geweest met alle zorginstellingen, ambtenaren en wethouders. En dat het enige wat eigenlijk met elkaar gedeeld is van, nou, wat houdt het nou precies in de gevolgen van die wet op de jeugdzorg voor de toekomst vanaf 2013. Wat zijn de aandachtspunten waar we naar moeten kijken? Maar nou, we hebben anderhalf uur bij elkaar gezeten en daar komt een klankbordgroep en er komt nog een vervolg op. Maar ik wil u op de hoogte houden daarvan. Het tweede is dus dat er een regionale bijeenkomst is geweest over de transitie, de AWBZ, naar de WMO. En dat is georganiseerd ook door de VNG. En daarvoor zijn we met 8 gemeenten bij elkaar geweest. En aan de hand van die bijeenkomst hebben we gezegd van met elkaar welke zaken er mogelijk waar we met elkaar zouden kunnen samenwerken. Hè? Bijvoorbeeld op administratief gebied. Daar wordt een lijstje nu van gemaakt. En die lijst die wordt dus de volgende keer besproken in het portefeuillehoudersoverleg met de 8 gemeenten. En dan aan de hand van die lijst gaan we kijken van, nou ja, voor welke gemeente is het interessant om op een aantal taakgebieden in de toekomst te kunnen samenwerken. Die lijst is er dus nog niet, dus ik kan het ook niet met u delen, maar dat is er een beetje uitgekomen. Als iemand vragen heeft, dan hoor ik het wel. Dan een belangrijk punt over de regionaal samenwerking voor wat betreft sociale zaken. Er is ook een bestuursconferentie geweest met de 8 gemeenten kort geleden. Tijdens deze bijeenkomst is ook aangegeven dat het van belang is dat gemeenten elkaar met elkaar moeten gaan samenwerken. En daar is ook een projectleider bij betrokken. Hij is tijdens de bijeenkomst heeft hij eigenlijk een aantal scenario's voorgesteld. Ook een soort van de rekening voorgesteld wat er allemaal op ons afkomt. Alle 8 gemeentes hebben gezegd, nou, we zien natuurlijk wel in dat we op een aantal gebieden moeten gaan samenwerken, maar we weten natuurlijk nog niet precies op welke gebieden en hoe of wat. Nou zeg ik hier, ik heb vorige keren ook al iets over gezegd. Er zijn gemeenten die zeggen yes en ik chargeer het misschien nu een beetje, maar van we moeten gewoon alles regionaal gaan oppakken. En er zijn ook gemeenten die zeggen nou we willen wat voorzichtiger zijn, we willen gaan kijken waar zijn we nou goed in op het gebied van onze sociale zaken. Wat willen we vasthouden en voor welke doelgroepen. Zometeen zal mevrouw Van Praak u een en ander nog toelichten over de wet werken naar vermogen. Maar wat ik nog belangrijk vind om mede te delen, dat binnenkort hebben we weer een portefeuillehoudersoverleg met de 8 gemeenten. Daarin moeten wij wel besluiten om een intentieverklaring te ondertekenen of we echt dus wel al 8 willen samenwerken.
Mevrouw Diels, gemeentebelangen, wil graag nog een vraag stellen.
U had het over de portefeuillehoudersoverleg met andere gemeentes. Hoe staan wij daar zelf in? Hebben wij zelf zo van, nou, wij willen bepaalde dingen ook wel zelf de regie ophouden? Of zijn we ook zo van, met z'n allen tegelijk?
Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal zaken waar je op een gegeven moment als gemeente echt zeg maar te klein voor wordt. Dus wat ik net al noemde, ICT of administratieve zaken, zou je misschien met een aantal gemeenten best goed kunnen oppakken. Er zijn natuurlijk ook een aantal zaken, hè, dan kun je meer denken aan de politiek, aan een bepaalde doelgroepen waar je als gemeente meer op in wil zetten, meer geld voor beschikbaar wil zetten of meer wil begeleiden. Nou, en dat zullen dan uiteindelijk wel de discussiepunten gaan worden met de 8 gemeenten van, ja, ik wil bijvoorbeeld voor bepaalde doelgroepen meer inzetten of beter begeleiden. En als je dat regionaal gaat doen, ja, dan, dat kan, hè, dan zou je dus toch keuzes moeten maken. Dus in die zin kan ik daar nu, heb ik daar alleen maar dit antwoord op. En daarom is het zo belangrijk dat die onderzoeken worden gedaan nu. En dat ook met u te delen. En dat we uiteindelijk ook met u als raad meenemen in de uiteindelijke besluitvorming daarover.
Als voorzitter wil ik hier, ik zit hier toch als voorzitter, wij zijn een raadscommissie, denk ik toch dat we, op welk moment denkt u dat u met de raad over zoiets gaat praten, zodat we niet, dus ik bedoel dit dus echt, ik ben op die regionale bijeenkomst ook geweest, dus vandaar dat die insteek, ook bij de andere raden speelde dat, er is nu, u doet het vanuit uw wethouderschap, wij zijn de raadsleden, en
om te voorkomen dat we er achteraan blijven lopen. Maar toch, dat bedoelde me mevrouw Diels net ook, denk ik, met de vraag. Op welk moment denkt u dat we als raad over zulke insteken gaan praten? Voordat er, eerst gaat nu die intentieovereenkomst, voordat u vanuit uw wethouderschap al bepaalde dingen in een fora gaat zeggen. Ik denk dat het belangrijk is. Ik spreek dus, dit is niet een politiek iets, dit bedoel ik als raadsvoorzitter.
Nou, we zijn nu telkens aan het kijken van waar, hè, over welke besluiten gaat het. Want dan gaat het natuurlijk over een besluit die je op een gegeven moment moet nemen. Er wordt dus een procesaanpak gemaakt. En in dat proces worden ook een aantal datums genoemd. Dan ook, er komen ook momenten van een go of no-go, om het maar zo te zeggen. En ik denk dat, ja, ik kijk ook even naar jou. We zijn nu intern bezig met een plan van aanpak en een procesaanpak. Eigenlijk is er al in wordt in het plan van aanpak, wat door de projectleider is voorgesteld, al iets gezegd over er moet een besluit komen in februari op een onderdeel. Nou, wij vinden dat al heel ambitieus, hè, want februari, nou, we zitten al bijna in november. Dus laten we het zo met elkaar afspreken. Hè, wat ik nu ook doe, ik informeer u mondeling. En als er tussentijds zaken zijn waarvan we denken van daar moet u kennis van nemen, dan zullen we dat of in de commissie doen, of in een memo, of mondeling hier tijdens de algemene raadscommissie.
Dank u. Ja, die scenario's, de raadsleden die aanwezig waren, waren van onze gemeente 3 mensen. Hebben die ook gezien? We hebben meneer Geerlings ook dat allemaal horen vertellen. Maar in de hele bijeenkomst, ik denk ook dat de andere wethouders erover aangesproken zijn en worden, dat toch de raad, nu doen de wethouders een intentieverklaring, er werd om gevraagd, en dan in februari volgt er, zo begrijp ik nu pas, voor ons een informatie.
Nou, kijk, bijvoorbeeld, ik meld hier nu dat 7 november dat we bij elkaar zitten voor een intentieverklaring. U zou bijvoorbeeld nu kunnen zeggen, iemand van uw vrouw zou kunnen zeggen, nou, intentieverklaring, wij hebben allemaal niet de intentie om met een gemeente samen te werken. Dat zou u nu kunnen aangeven als commissie. Daarom meld ik het ook hier. Dus u kan dit meenemen.
Nou, ik denk als voorzitter dat te kort door de bocht is, aangezien we van tevoren niet wisten dat dit zou komen. Ja, ik wist het wel, maar denk ik dat dat niet goed is. Als u het vindt, of als nu bijvoorbeeld raadsleden zeggen, wij willen voor dat 7 november daar eigenlijk iets over zeggen, dan moeten we daar een andere afspraak over maken. Maar niet nu vanavond, dat gaat niet. Meneer De Jong?
Van het CDA. Ja, voorzitter, dank u wel. Om in te haken op het punt wat nu gaat. Ik denk ook dat het niet meer dan wenselijk is en ook eigenlijk gebruikelijk in dit soort zaken. Dat de wethouder eerst hetzij naar de commissie, hetzij naar de raad komt met, laten we zeggen, het boodschappenlijstje waar ze mee de onderhandelingen ingaat. Zodat wij weten wat er allemaal besproken gaat worden en waar er, en of we dan wel of niet daarmee eens zijn. Ja, precies. Ik denk dat dat niet meer dan normaal is.
Want wij weten helemaal niet wat de intentieovereenkomst inhoudt, nu. Maar dat zouden we wel eventueel kunnen weten voor 7 november?
Het is een heel kort dag, hè? Ja. Nou kijk, ik kan gewoon zeggen, als u zegt van wij willen dat eerst zien, dan ik kan dat gewoon melden als portefeuillehouder. U als raad, als commissie geeft aan, wij willen voordat daar een definitief besluit over komt, dat document zien, die intentieverklaring. Dan kan ik dat gewoon meenemen, dat is prima. En ik heb heel duidelijk gehoord van u, van wat uw wens is ten aanzien van de ontwikkelingen. Hè, we kunnen de agenda's communiceren met u, dat is allemaal mogelijk. Wat ik wel nog even wil toevoegen, wij hebben in het verleden, hebben wij met elkaar afgesproken dat we ja, zeg maar wel de regionale samenwerking ook willen onderzoeken. Hè, ik weet niet of u zich dat kan herinneren. Er ligt een document aan ten grondslag. En we hebben daar ook als raad een aantal voorwaarden aan verbonden. Dus hè, dat heb ik ook als leidraad, neem ik dat mee. En voorwaarde is hè, dat het wel kwaliteitsverbetering, of in ieder geval de kwaliteit moet behouden die we hebben, of een kwaliteitsverbetering. Hè. Dat is een van de voorwaarden die we toen hebben gesteld. Dus er ligt wel een document aan ten grondslag. Maar ik vind het prima, ik zal dat meenemen.
Meneer de Jong, CDA.
Ja, dank u voorzitter. Weer inhakend op datgene wat er gezegd wordt. Ik denk dat er ambtelijk overleg is geweest op voorhand. En dat wat dat er gaat al wel duidelijk zou moeten zijn van wat er behandeld gaat worden tijdens het bespreken van die intentieverklaring. Dus het moet vrij eenvoudig zijn om ons te informeren, lijkt me.
Ja nee, dat is goed, dat is prima. Wij hebben aankomende dinsdag komt het in het college, omdat het ook voor ons is, een heel kort dag is dat dit vorige week pas, zeg maar, het projectplan voorgelegd is. Dus het is allemaal ontzettend krap in de tijd.
Meneer Snijder, D66.
Ja, als de intentieverklaring niet meer inhoudt dan het feit dat je gaat onderzoeken om als acht gemeenten te gaan samenwerken op het gebied van sociale zaken, hè, dat de intentieverklaring is, ja, dan vloeit er niet veel bloed natuurlijk uit. Maar als er meer aan vastzit, ja, dan ben ik mee eens, dan moet je dat wel op een andere manier kortsluiten.
Nou, voorlopig is dat ook de strekking van het verhaal, ja.
Want ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we van begin af aan als raad de wethouder kunnen ondersteunen in de regionale samenwerking.
Ik wil aan u vragen of u het goed vindt dat er na het collegebesluit van dinsdag naar uw memo toe gaat. En waarin we de strekking van de intentieverklaring ook inzetten. En dat ik dus 7 november in het Pora ook daar positief over kan antwoorden.
Ik denk dat dat een fantastische oplossing is.
Dan wil ik nu het woord even geven aan mevrouw Van Braak over de wet werk naar vermogen en de gevolgen.
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Eline Van Braak en ik ben sinds 4 maanden werkzaam als beleidsmedewerker sociale zaken voor de gemeente Bergen. En ik wil u inderdaad iets vertellen over de wet werken naar vermogen. Deze zal waarschijnlijk bij 1 januari 2013 ingaan. Maar we gaan er al op korte termijn de gevolgen van merken. Ik wil eigenlijk even beginnen met een aantal ontwikkelingen waar de wet uit voort is gekomen. De eerste ontwikkeling is dat de maatschappij en de overheid op dit moment een omslag maken van verzorgingsstaat naar meer een participatiesamenleving. Waarin de burgers veel meer zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven en dus ook voor hun eigen werk en inkomen en participatie. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat er binnen de sociale zekerheid al heel lang een wens bestaat om tot één regeling te komen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Er zijn nu verschillende regelingen. Dat maakt het technisch ingewikkeld, zeker als mensen gebruik maken van verschillende regelingen. Dus is een wens om versimpeling daarvan en verduidelijking. Daarnaast is het gevolg van de bevolkingssamenstelling en opbouw en de verandering daarvan in de komende jaren. Dat maakt eigenlijk dat er steeds minder mensen werken ten opzichte van het aantal mensen dat niet werkt of niet kan werken. Daardoor kost de sociale zekerheid steeds meer geld en moet er iets veranderen om het betaalbaar te houden. Nou, die drie ontwikkelingen komen eigenlijk samen nu in de nieuwe wet werken naar vermogen. Waarin er een aantal dingen duidelijk wijzigen. Zoals ik al zei, die wet die wordt waarschijnlijk 1 januari 2013 ingevoerd. Maar moet nog door de Eerste en Tweede Kamer. Dus daar zouden nog een aantal dingen inhoudelijk in kunnen wijzigen. En ook in de data zou nog wat kunnen wijzigen. Waarschijnlijk komt het nog wel eind dit jaar in de Tweede Kamer. De inhoud van de wet, dus de strekking van de wet, is dat iedereen naar vermogen moet kunnen meedoen. Iedereen die kan werken, moet werken naar zijn eigen vermogen. En de gemeenten krijgen daarbij de verantwoordelijkheid om iedereen met arbeidsvermogen, die voorheen een beroep deed op de bijstand of op de wet investering jongeren, dus de WIJ, of de WAJONG, of de WSW, dus de wet op de sociale werkvoorziening, om die te begeleiden naar werk. En daarbij zullen de middelen van het participatiebudget, waar dus nu de bijstand en de wet investering jongeren in zitten, die worden uitgebreid met de middelen van de sociale werkvoorziening en de WAJONG. De WAJONG zal alleen blijven bestaan voor jong gehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dus alle jongeren die nog wel voor een deel kunnen werken, zullen in de wet werken naar vermogen gaan vallen. Dat geldt ook voor de WSW. Die blijft alleen bestaan voor mensen die uitsluitend in beschutte omgeving kunnen werken. Ook daar geldt dus, mensen met arbeidsvermogen zullen onder de wet werken naar vermogen vallen. En binnen de wet werken naar vermogen gaan de regels van de bijstand gelden. Het idee is dat de mensen die straks binnen de wet werken naar vermogen vallen, dat die zoveel mogelijk aan het werk gaan bij reguliere werkgevers. En gemeenten krijgen daarvoor het instrument loondispensatie mee. Dat houdt in dat mensen worden gekeurd eigenlijk. Er wordt bepaald hoe groot de loonwaarde is van mensen. En de werkgever betaalt dan naar rato van die loonwaarde het salaris uit. En de gemeente vult aan tot het minimumloon met de uitkering. De regie over dit alles komt bij de gemeente. Zodat er goed kan worden afgestemd met terreinen als zorg, jeugdzorg, schuldhulpverlening, WMO en dagbesteding. Zodat het een sluitend pakket kan worden voor mensen. Zoals ik net al zei, gaan we op korte termijn al veel merken van deze verandering. Omdat per 1 januari 2012 er een flink aantal technische wijzigingen in de bijstandswet zullen worden doorgevoerd. En daar zijn we op dit moment druk mee bezig, omdat het grote gevolgen heeft voor het beleid en de uitvoering. Ik wil verder niet al te diep ingaan op die wijzigingen. Maar ik kan er wel over zeggen dat ze vooral de cultuuromslag in zich hebben. Dus de cultuuromslag dat mensen veel meer zelfverantwoordelijk worden om hun weg naar werk te vinden. Dat er eigenlijk nu al sprake is van minder tijd en minder geld om deze mensen te begeleiden naar werk. Tegelijkertijd met de wetswijzigingen worden er een aantal bezuinigingen doorgevoerd. Deze worden in 2012 al ingezet. Bergen ontving in het participatiebudget in 2011 voor reïntegratie €800.000. En volgend jaar zal het €318.000 ontvangen om aan reïntegratie uit te geven. En tot 2015 wordt het reïntegratiebudget verder afgebouwd tot €184.000. Er wordt dus flink op bezuinigd de komende jaren. Daarnaast is het inkomensdeel wat in het participatiebudget zit, dus waar de uitkeringen van worden betaald, ook nog eens gekort met €200.000 voor volgend jaar. Daarnaast gaat er een tekort opstaan op de rijkssubsidie die gemeenten krijgen per SW-plek. Per 1 januari 2013 komen de SW-middelen dus bij het participatiebudget. Tegelijkertijd bouwt het ministerie de rijksbijdrage af per SW-plek. Dat betekent dat gemeenten deze bijdrage vanuit het reïntegratiedeel zullen moeten gaan aanvullen. De verwachting is dat straks in 2015 70% van het reïntegratiebudget besteed zal moeten worden aan de SW. Even kijken of ik nog iets hierin vergeten ben. Nou, wat het in ieder geval betekent is dat er vanuit in ieder geval de rijksbijdrage weinig geld overblijft voor reïntegratie. En dat hier duidelijke keuzes liggen op welke groepen we straks willen gaan investeren. Maar ook of er eventueel vanuit andere budgetten geld wordt bijgelegd om deze mensen te ondersteunen. Dan nog even kort iets over hoe wij al deze veranderingen willen gaan organiseren. Er wordt in de regio samengewerkt, de regio Noord-Kennemerland. Zoals de portefeuillehouder al vertelde, wordt er ook breder gekeken naar een mogelijke samenwerking. En dit is hiervoor een duidelijke aanleiding. Dat heeft onder andere te maken met dat een aantal belangrijke samenwerkingspartners in deze wetswijziging ook in de regio zich bewegen. Zoals de werkgevers gaan natuurlijk een belangrijke rol spelen. Maar ook het UWV, het WNK is heel belangrijk in deze. En ook de onderwijsorganisaties. Er is een regionale projectgroep gevormd met daaronder een aantal thematische werkgroepen om al deze wijzigingen op te kunnen vangen, uit te kunnen werken, zodat we kunnen profiteren van de slagkracht die we in de regio hebben en dat we dus niet alles in onze gemeente alleen hoeven te doen. En daarnaast zijn er nu twee bestuursconferenties geweest voor zowel raadsleden als voor wethouders. En op basis van de uitkomsten van deze conferenties wordt op dit moment een visiedocument geschreven. Waarin de regio zijn visie op de wet werken naar vermogen zal neerleggen.
Dank u wel. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Ik heb wel van die avond de sheets van meneer Geerlings, maar... Ja, zonder toelichting, ja, zou ik natuurlijk ook op de RISBIS kunnen zijn. Ik weet het eigenlijk niet. Op die avond was meneer Jan Suder en Peter en ik, dus ja, CDA-fractie, die kan ook goed voorgelicht worden. Het is gewoon een hele complexe materie en meneer Roem, die zegt het ook steeds. Daarin gaan we in 2013 gaan we voelen als gemeente dat we minder geld kunnen uitgeven aan andere zaken. Het is gewoon nog een beetje onvoorstelbaar. Maar, borrelen er vragen op? Of wil je ze nog even laten zakken? Mevrouw Diels, gemeente...
Nou, of er een goed traumateam achter staat. Want ik voorzie dat er heel erg veel mensen heel, heel zwaar psychisch in de put komen te zitten. En echt heel, ja, inderdaad, zeer anders dan meer. Ja. Dat ben ik met je eens, maar daar ben je te laat mee.
Beide?
Een groot deel van uw betoog, toch wel, ging ook over de waarjongen. En het aantal bijstandsgerechtigden is hier zo'n beetje 230. We hebben dan 63 mensen die geloof ik zo'n beetje bij de WNK werken voor Berg. En we hebben 421 waarjongens. En die 421 waarjongens, als je dat landelijk bekijkt, heeft Bergen meer waarjongens per 1000 mensen van de beroepsbevolking dan de gemeente Amsterdam. En dat kan een bepaalde oorzaak hebben. Ik ben daar naar gaan informeren. Karen en ik hebben ook de voorzitter en ik hebben daar nog eens over gesproken. Schorrelwald geeft aan dat ze ongeveer 100 waarjongens waarschijnlijk tot hun bestand rekenen. Maar we hebben natuurlijk nog meer van dat soort instellingen binnen de gemeente. En als het ook allemaal bij ons op het bordje komt, hoe ligt de rechtspositionele verhouding als je dus vanuit Laar of Amsterdam geplaatst wordt in een Schorrelwald in Bergen, komen dus al die waarjongens bij ons op het bordje terecht. Dat is één. Twee, er zijn al initiatieven in de regio, met name Alkmaar heb ik er in het voorjaar al over gelezen, bij sportverenigingen, dat waarjongens worden ingezet. Hebben we daar nou al op geanticipeerd als gemeente? Je kunt natuurlijk zeggen van ja, ze zitten nu nog onder het UWV, maar ze komen straks bij ons over de schutting vallen. En het zijn inwoners van onze gemeente. Ik denk dat we vroegtijdig met dit soort initiatieven ook die waarjongens aan de gang moeten zetten in dat soort projecten. En ik weet wel dat er ook een hoop geïnvesteerd wordt. Maar het is wel opvallend van hoeveel waarjongens wij hebben.
Dank u wel. Mevrouw, denkt u dat...
Voorzitter, ja, misschien even reageren op die waarjongens. We moeten even zeggen,
mevrouw de wethouder, dat komt omdat de mensen die luisteren de gezichten niet zien. Daarom zeg ik dat. Mevrouw de wethouder, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. We moeten onderscheid maken tussen de waarjongens die zeg maar 100% arbeidsongeschikt zijn. Want u doelt bijvoorbeeld ook op bijvoorbeeld de mensen die in Skorewald werken. De mensen die 100% arbeidsongeschikt zijn, daar staat een budget tegenover, een vergoeding vanuit het Rijk. En het gaat met name ook om de waarjongens die maar deels arbeidsongeschikt zijn. Hè, en die waarvan wordt gezegd, die moeten weer tegen bepaalde loonwaarden gaan werken. Daar gaat het om. En wij zitten waarschijnlijk zo hoog vanwege het feit dat we een aantal instellingen hebben met waarjongens, waar mensen dus in participeren die 100% arbeidsongeschikt zijn. Maar die drukken dus niet op dat budget, op dat rentegratiebudget. Dus dat onderscheid moeten we wel maken.
Ja, voorzitter, dan is het toch zo dat we dan nu alvast daar proactieve actie moeten ondernemen. Kijk, ik geef nu aan, ik heb Skorewald gemaild en ik heb antwoord gekregen dat er 100 waarjongens zitten. Welk percentage ze hebben, weet ik niet. Dus als wij inzicht hebben als gemeente hoeveel 100%ers ertussen zitten, dan weten wij ook welk bedrag wij als gemeente, als we het al wel of niet willen, moeten bijspijkeren in 2013. En wordt die slag ook gemaakt of gaan we dat doen of...
Voor de waarjongens die deels arbeidsongeschikt zijn, dat krijgen we straks allemaal inzichtelijk. Dat wordt inzichtelijk. Daar zijn we mee bezig. Maar de groep die u er ook bij betrekt, daar kun je natuurlijk niets aan doen. En daar zit een... Maar u wil gewoon inzichtelijk hebben het aantallen en dat is helder. Maar uw vraag had ik al ergens voorbij zien gaan. En zijn er ook wel mee bezig. En dat andere, het is goed dat u dat even noemt, dat zullen we zeker meenemen. Van is er wat gedaan met uw, ik weet niet of dat van u kwam dan, van het betrekken van mensen bij een aantal sportverenigingen, dat soort zaken. Maar dat zullen we zeker erbij betrekken, ja.
Meneer Snijder, had nog wat, ja, zag ik duidelijk.
Ja, het hoort eigenlijk bij het volgende onderdeel, maar het past hier nu eigenlijk zo prima bij, dus...
Dat is prima.
Ja, kan dat? Goed. Kijk, wat het WNK betreft, nou, we hebben natuurlijk dat hele gedoe met Alkmaar, met die 500.000 euro. Wij zullen onze verplichtingen netjes nakomen, zo hoort het dan ook. En die WNK is een hele goede instelling om mensen die willen werken, kunnen werken, maar niet zo goed in de maatschappij aan de gang kunnen komen, in ieder geval aan werk te helpen. Dus ik denk dat een hele grote inspanningsverplichting is voor ons als gemeente, om dat ook te realiseren. Als je dan wel de stukken ook leest, en met betrekking tot WNK, dan volgen wel heel nadrukkelijk van, nou, wat boeken we in als bezuiniging? Hè? We hebben afgesproken WNK, zoveel procent dan minder, zoveel procent dan minder, zoveel procent dan minder, dragen we als gemeente bij aan het WNK. Daar stond tegenover als communicerende vaten dat wij ook werkcapaciteit zouden inkopen, of zouden leveren, eigenlijk aan de WNK. Dat is niet gebeurd. Dat is door onze gemeente ook niet gebeurd. Wij doen een beetje in het groen. Wij doen in post. Maar we doen bijvoorbeeld niet in document en services. Daarbij wordt ook wel...
Ik wil dan toch eigenlijk toch zeggen dat we naar het volgende onderwerp... En er wordt ook schoongemaakt. Wil ik nog even. Zullen we gewoon naar onderwerp nummer 7 gaan?
Ja.
Het agendapunt is dus bijna een uur eerder. Ik weet niet of de directeuren van het WNK hadden willen komen. Maar ja, dat is dan jammer. We gaan toch maar door. Ik wil even goed voorlezen waar dit over gaat. Dit is een voorstel betreft het in te stemmen met geen zienswijze te geven op de werkbegroting 2012 WNK. Als we geen zienswijze geven, doen we dus niets. Portefeuillehouder, wilde u eerst nog iets hierover zeggen?
Ik gezegd, vind ik het heel belangrijk dat ik even toets of u allemaal, zeg maar, goed nu op de hoogte bent van dit werk naar vermogen. Want, zeg maar, mevrouw Van Braak zit hier nu en het is best heel veel wat we nu verteld hebben. Maar als daar nog, ik vind het belangrijk om te toetsen of u zegt van, nou, we hebben, voor ons is dit wel voorlopig even voldoende informatie of we hebben het nu goed op ons netvlies. Of zegt u nou, misschien nog aanvullend.
Ik heb het net gevraagd, zijn er vragen? Ik kan me voorstellen dat ze opborrelden. Mevrouw Diels had een vraag en toen... Ik ben even teruggeroepen door de wethouder. Dus dat doe ik. Ik heb gevraagd, is er een vraag? Mevrouw Diels heeft een vraag gesteld. Meneer Snijder begon over het WNK. En inderdaad, ik ben niet aan de linkerkant gekomen met vragen. En dus ga ik daar dan nog even mee door. Want de vragen van meneer Snijder van het WNK parkeren we dan even door naar agenda punt 7. Maar nou heeft meneer Haring, dus kom zo, meneer Haring, gemeentebelang.
Ja, voorzitter, dank u. Ik verwacht dat, of ik denk dat mevrouw Van Braak haar mooie verhaal op papier heeft staan. Als dat het geval is, zouden we dat dan kunnen ontvangen. Want het is een heel sterk verhaal en ik zou het graag nog wel 3 keer willen lezen.
Als ik er even op in mag gaan... Voorafgaand aan de bestuursconferenties is er ook een klein overzicht gemaakt wat ongeveer dezelfde strekking heeft als dit verhaal, maar nog wat meer met wat meer toelichting. Dus ik stel voor dat ik dat verspreid.
Goed, ja, meneer De Jong, CDA.
Toch wat kort zeggen over agenda punt 7,5.
We zijn nu nog bezig met agenda punt 6, beleidsvoortgang maatschappelijke zaken. Of u vragen heeft over de toelichting die we gekregen hebben over de wet werken naar vermogen. Daar gaat het op. Ik ben even teruggeroepen door de wethouder.
Jawel, voorzitter. Ik ben er heel serieus over. Maar ik denk dat we nog een aantal zaken moeten uitkristalliseren en dergelijke. Dat het overzicht nog niet compleet is van wat er allemaal op ons afkomt. Dus los van hetgene wat meneer Haring heeft gevraagd om nu alvast een algemene indruk te krijgen, lijkt mij een goed voorstel om ergens in januari, februari, als het wel allemaal duidelijk is wat er op ons afkomt, een presentatie te geven die ongetwijfeld al in de planning zit. En dat we weten dat er tegen de tijd dat we alles weten, dat we een presentatie krijgen zodat elke raadslid op de hoogte kan zijn.
Dat zou dan ongeveer moeten zijn nadat het in de Tweede Kamer is geweest. Want dan moet het daarna nog naar de Eerste Kamer. Maar dan zijn er nog een klein aantal dingen, ja. En dat is net ook aangegeven in februari. Goed. Mevrouw Bakker, VVD.
Nou, in het kader van de wet werken naar vermogen is de gemeente ook al zeg maar in gesprek met bedrijven zoals Albert Heijn en dergelijke, om gebruik te maken van die bedrijven zodat we mensen aan het werk kunnen krijgen.
Je daar antwoord op geven?
Ja, nou, dat wordt via het WNK, die voeren de gesprekken met die bedrijven, dus dat wordt gedaan. Ja.
Dan was ik net dus een beetje snel, maar wel een beetje de schuld van meneer Snijder, hoor. Goed, dan gaan we nu naar punt 7. En ik heb het net al voorgelezen. Meneer Snijder, mag ik u het woord nogmaals geven?
Ik hoef niet te herhalen wat ik zojuist heb gezegd, want dat weet iedereen nog. Ik was dus eigenlijk blijven steken bij het feit dat de gemeentes onvoldoende zelf werken inkopen vanuit het WNK. Bergen doet het ook niet, doet ook onvoldoende. Er wordt dan wel eens als argument gegeven, ja... Als ik een vacature heb of ik heb werk wat aanbesteed moet worden, dat moet ik aanbesteden in verband met Europese regelgeving. Maar dat is niet zo. Op het moment dat je als gemeente een eigen bedrijf hebt, hoef je die aanbesteding niet te doen. Dan kun je rechtstreeks het werk wat je hebt en wat je wil laten uitvoeren, als het schoonmaak op straat is of ander werk of groen wil laten uitvoeren, dan kan je dat meteen bij de WNK onderbrengen. Dat was wat kritiekpunten die ik begrepen heb vanuit het WNK. Dat maar zo hardnekkig binnen de ambtelijke organisatie blijft hangen. Nee, we moeten aanbesteden. We moeten helemaal niks. En dan wil ik voort bij de andere partijen even navoelen van...
waar wij eigenlijk wel voor zouden voelen als zo Den Helder deze soort alleenrecht WNK convenant gesloten als gemeente. Dat betekent dat als je een vacature hebt, je kijkt eerst binnen je eigen personeel, je kijkt dan binnen de WNK en dan kijk je pas naar buiten. Dat betekent natuurlijk wel dat als je bepaalde, of als het werkzaamheden betreft, dat altijd concurreren moet zijn, dat niet marktbederf mag zijn, want dan schiet het ook niet op. Maar zouden wij er ook, om dus uit die impasse te komen, dat het WNK dus te weinig werk krijgt, zouden wij dan ook niet een echte bijdrage willen leveren die hout snijdt? Dat we zeggen, nou, wij willen eigenlijk ook wel zo'n alleenrecht voor het WNK als gemeente Bergen. Maar dat is wat ik gewoon eens even in de groep gooi, want daar zou ik best eens een motie voor willen maken dan.
Ik stel voor dat u die motie maakt bij de algemene beschouwingen. Het, eigenlijk was de Partij van de Arbeid het ook van plan. Dus, ja, maar uw motie gaat verder. U heeft verder geen... Nee? Oké. Okay. Ik ga even door en jullie zo laten. Van het CDA, wie mag ik het woord geven?
Ja, dank u voorzitter. We zijn nu echt bezig met agenda punt 7, begrijp ik. Even voor de we zijn van of we in willen stemmen met de werkbegroting en geen zienwijze willen doen. Het is eigenlijk net ook al gesteld van op zich kunnen wij als CDA ermee leven, maar we kunnen er ook eigenlijk helemaal niks mee, omdat we niet weten wat er volgend jaar al op ons afkomt. Ja, er zijn enorme kortingen die er gaan plaatsvinden. En waar ik wel benieuwd naar ben, is hoe wij die tekorten in ons huis gaan oplossen. Want volgend jaar dan wordt het al, eens even kijken, vier ton minder. In de toekomst nog erger. Ik neem aan dat je dat ergens anders vandaan wil halen. Dus daar zou ik graag een antwoord op willen hebben. Een ander punt, en dan... Toch ten aanzien van die begroting, waar we aan de ene kant wel wat mee kunnen, aan de andere kant niet. Ik mis het anticiperen, wat net ook al genoemd werd, op de dingen die gaan komen bij het WNK. Het lijkt wel alsof er een soort Montovani sfeer hangt van niets aan de hand. Terwijl ze toch weten dat het erg ingrijpend gaan worden. Ik zal daar meer proactief mee aan de slag zijn gegaan. Maar dat is zomaar een opmerking terzijde.
Mevrouw Bakker van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag van een collega van mij. Ze zegt dat het WNK wordt geconfronteerd met rijksbezuinigingen, met kortingen door de gemeente. Veel gemeenteraden hebben hun organisatie in het verleden opdracht gegeven om alles wat het SW-bedrijf kan doen, groen, post, etc., naast hun eigen organisatie altijd uit te besteden aan het eigen SW-bedrijf. Om zo de kosten en opbrengsten binnen hun eigen verantwoordelijkheidsgebieden te optimaliseren. Hoe zit dat in Bergen? Hebben wij ook die opdracht doen uitgaan? Zo nee, waarom niet? En ja, hoe komt het dat de geplande omzetgroei van 10% per jaar, het zou 30% vanaf startdatum in 2009 zijn, niet is gehaald? Wat gaan we eraan doen om dit te veranderen of te verbeteren? Dank u wel.
Mooie aanvulling van meneer Snijder. Van gemeentebelangen?
Ja, dank u voorzitter. De vraag die op tafel ligt is natuurlijk of wij het mee eens zijn dat wij geen zienswijze gaan geven op deze begroting. Gemeentebelangen is het er mee eens. Dus wij gaan mee met het voorstel van het college. Het stuk wat geleverd is, dat is vinden wij toch wel mooi actueel met die hele kwestie van die 5 ton van de gemeente Alkmaar. En vandaag, het is weer ietsje minder actueel omdat er vandaag weer een heel stuk stond in de krant over wat er vanaf het Rijk, van het Rijk naar ons toe gaat komen. Je schrikt je rot als je dat allemaal leest. Daarom willen wij eigenlijk wel een vraag stellen aan de portefeuillehouder. Is het mogelijk om over dit onderwerp ons maandelijks bij te praten of maandelijks een memootje erover te sturen? Zodat, en misschien is dat ook een beetje al in de richting wat de collega van D66 zegt. Zodat we dus ook weten of we eerder in moeten grijpen of niet. En collega De Jong zei het ook al. Dat is mijn vraag.
Meneer Haring, ik denk dat ik de vraag graag iets specifieker zou willen horen. Welk deel wilt u het speciaal over het WNK horen? Oké.
Okay. Ja, we zijn op dit moment toch bezig met punt 7 over het WNK. Ja, ja. Ja, oké, daar gaat het over.
Mevrouw Braak, GroenLinks.
Ja, wij kunnen ons vinden in het feit dat we geen zienswijze indienen. En de vraag die wij hadden, en het wordt even aangestipt dat het over die extra bezuiniging die je Alkmaar inzet. Maar wat zijn nu eigenlijk de daadwerkelijke effecten voor de gemeente Bergen daarvan?
Het woord is aan de wethouder.
Ja. Laten we eens beginnen bij vraag voor, nou, zeg maar de situatie die meneer Snijder voor heeft gelegd. Van hoe zit dat nou precies met het, zeg maar het inzetten van de mensen die van de WNK in de organisaties. Nou, wij hebben voor de gemeente Bergen hebben we natuurlijk zeg maar de sportveldenonderhoud al uitbesteed aan de WNK al jaren. We hebben de post uitbesteed en we hebben de schoonmaak uitbesteed. We doen het niet slecht, want we staan wat dat betreft op de vierde plaats. En ik denk dat we in ieder geval daar zoveel mogelijk positief naar kijken. Ja, ik hoor u zeggen van ja, je zou een stap verder kunnen gaan. Hè? Bij elke vacature zou je daar die zou je tegen het licht kunnen houden en op een bepaalde manier mee omgaan. Ik wil u wel even in herinnering roepen dat wij natuurlijk een flinke discussie ook hebben gehad in de raad over destijds over het groen onderhoud in onze gemeente. Nou, ik zie nog al de medewerkers van de groenvoorziening zitten in de zaal en het zat vol. En toen is er toch op een gegeven moment gezegd van nee, wij gaan onze medewerkers willen wij toch behouden. We willen die toch in onze organisatie op die manier op peil houden. Ja, het zijn dus keuzes die je op een gegeven moment moet gaan maken. En ik denk dat deze discussie wel heel goed past. Ook in het kader van het kijken, straks bij die nieuwe wet werken naar vermogen. Hoe ga je om met je vacatures? Hoe ga je om met je mensen? En dit zou daar heel goed in passen, denk ik. En in aansluiting daarop wil ik meneer De Jong, bij de WNK zijn ze op dit ogenblik echt heel hard aan het werk om te kijken van hoe gaan we dit oplossen? Er zijn dus werkgroepen, er zijn studies, ze zitten met deskundigen aan tafel, ze zitten met andere gemeenten aan tafel. Dus er wordt echt heel hard gewerkt, want iedereen ziet de tijdsdruk en de noodzaak er echt wel van. Alleen ja, je kan gewoon geen ijs met handen breken wat dat betreft. En het is gewoon in één keer heel veel, dus uw punt is duidelijk, je ziet er nog niet zoveel van, maar ik kan u echt verzekeren dat er echt heel hard gewerkt wordt. Nou, u mag van toevoegen hoor, want dat is wel goed.
De budgetten vanuit het Rijk, dus wat ik net zei, die korting op het participatiebudget, die weten alle gemeenten pas sinds 2-3 weken. En die zijn veel forser uitgevallen dan iedereen had verwacht. Dus ja, het moment dat het WNK deze begroting maakte, waren die gegevens nog niet bekend. En zelfs de taakstellingen voor de SW zijn vandaag pas bekend geworden. Dus ze hebben daarmee gerekend met prognoses. Maar het Rijk is heel laat met zijn bekendmakingen dit jaar.
Ja. Meneer De Jong, lijkt me zinnig. Dat u...
Ja, ik wil er meteen op reageren. Laat ik het zo zeggen. Het is nu pas bekend. Dat is juist. En dan kan je er dus ook niks mee met die begroting die er ligt. Maar het heeft wel, als je hem goedkeurt, heeft het gevolgen voor onze begroting die maandag wordt behandeld. Dus ik denk wel dat er een relatie is. Want ik denk dat er wat zaken moeten worden bijgesoupleerd.
Ik heb niet in de begroting gaan goedkeuren. Maar misschien kan de wethouder daar nog even wat...
Volgens mij maandag. Maandag of dinsdag.
Nee, voor wat dit punt betreft heb ik in de vorige commissie ook aangegeven dat we in december
Tenminste, het streven is december. Ik weet niet of het gaat lukken, maar dat is wel het streven om met een voorstel te komen hoe we dit financieel denken in te steken. Dus denken op te lossen. Dus ja, dat... mevrouw... Ik vind het een Braak. Mevrouw Braak van... Ja. Mevrouw Braak heeft iets gezegd van over Alkmaar. Het is zo dat Alkmaar voor 2013 inderdaad het nog steeds 500.000 in de begroting heeft staan als bezuiniging. Wij hebben in het college vorige week dinsdag afgesproken dat wij als college van Bergen ook een brief willen opstellen en die naar Alkmaar sturen en hen wijzen op de afspraken die zijn gemaakt in het visiedocument. Onder andere de afspraken van 10% meer afname. En nou, in ieder geval meer producten ook afnemen. Dat is niet gebeurd. En nou ja, we zijn nu bezig met die brief. En we verwachten ook dat de andere 8 gemeenten, of nou ja, 7 gemeenten, dat die dat ook zullen ondersteunen. In ieder geval 2 hebben dat al aangegeven. En er zal dus in de komende vergadering flink over gediscussieerd worden. Van ja, zij moeten toch duidelijk gaan maken hoe zij dat zien, de gevolgen van deze bezuiniging. Dus uw vraag is terecht en ik ga u daarvan ook van op de hoogte stellen hoe dit verder zich gaat uitpakken. Want dit is een hele vervelende kwestie. Even kijken, dat was even naar aanleiding van uw vraag over Alkmaar. Meneer De Jong heb ik aangegeven. Ja, u zegt eigenlijk, ja, terecht. Het is lastig. Er ligt nu een begroting en er moet inderdaad nog heel veel in verwerkt worden. Dus dat is een terechte opmerking. En ik denk dat mevrouw van Braak duidelijk heeft gemaakt dat we op gigantische korte termijn met deze informatie dus aan de slag moeten.
Antwoord was net ook met dat ze kwaad werkt. Is er iemand die nog iets wil vragen, zo te zien, aan uw gezicht, meneer Haring?
Nee, ik wil alleen een antwoord.
Oh, heb ik niet opgelet. Neemt u me niet kwalijk.
Ja, we hebben het net gehad over prioriteiten stellen, hè? Over de werkdruk. En als u vraagt om maandelijks een memo, nou... Dat geeft dus heel veel, in ieder geval extra veel werk. Dus ik wil aan u vragen of met u goed vinden dat wij dus proberen met elke commissie u bij te praten. Of als er gewoon iets nieuws is, dan zullen we het ook zeker in een memo melden. Als er echt iets is waarvan we vinden, dat moet direct na de raad of als een collegebesluit wordt genomen. Dus,
de heer Haring.
Ja, voorzitter. Ik bedoel dus inderdaad ook, het gaat ook om zaken zoals net mevrouw Braak aangegeven heeft, mijn buurvrouw dus. Wat de consequenties zijn van het gedrag van Alkmaar en dat soort zaken. En ook dus wat de consequenties zijn wat mevrouw Van Braak ook al heeft aangegeven. Dus wat er vandaag in de krant stond over wat de gevolgen zijn van, wat de effecten zijn voor de gemeente Bergen van de landelijke maatregelen. En knijpend dat het kan zijn, is dat we gewoon binnen de gemeente Bergen eerder maatregelen moeten gaan nemen. Dat zei meneer Snijder ook al. Dus daarom denk ik dat het alles bij elkaar gerechtvaardigd is dat wij gewoon zeer regelmatig, maar ja, het mag ook in de commissie, zeer regelmatig exact op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling.
Nou, dat kan mooi precies in de even maanden, maar mocht er in de oneven maanden wat zijn, bedoelt u meneer Haar, dan komt de wethouder vast en zeker. Maar die wil nog een afsluitend woord zeggen.
Ik wil even u attenderen op bladzijde 3 van het raadsbesluit. Want daar hebben we een kleine omissie. Het puntje... Sorry?
Het is voorstel.
Wat zei ze? Oh, neem me kwalijk. Nou, raadsvoorstel. Bladzijde 3, het is al laat. Oh nee, het is nog vroeg. Puntje 4. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de raden, staat er van alle deelnemende gemeenten, de werkbegroting dienen vast te stellen. En dat moet natuurlijk zijn dat dat zeg maar het algemeen bestuur is. Die moeten de werkbegroting vaststellen en de raden moeten de zienswijze daarop indienen. Dat moet het worden. Dus dat is een, dat wil ik even doorgeven aan u. En ik denk voor wat betreft dat ik u regelmatig ga informeren, ja, dat u me echt wel moet vertrouwen, dat ik u echt goed zal proberen blijven informeren.
Dank u wel, dan. Ja, dan moet ik deze vergadering sluiten bij gebrek aan verdere punten. Dank u voor de aanwezigheid. Ik denk dat het hiernaast iets langer gaat duren.